mensen, de tijd is veel te kort om alles te bespreken, maar ik hoop dat ik u een beetje kan enthousiast maken. En ik heb al twee mensen die zeiden, ik wil met jou mee op straat. Ze weten nog niet wat ze zeggen, maar het komt allemaal goed. Geweldig, als u ook zo iemand bent, schrijf uw naam even op, dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Nog twee dingen. Ik heb nog een ander kaartje, dat is eigenlijk helemaal nieuw. Ik heb die 100 jaar al genoemd. 100 jaar is een geweldige begrip, omdat dat mensen bepaalt bij de eeuwigheid. Deze wereld kan niet anders dan bepaald zijn bij hier en nu. Als je God niet kent, is het alleen maar hier en nu. Dat is logisch. Maar we moeten de mensen bepalen bij de eeuwigheid. Waarom? Wij weten waar ze zullen zijn in de eeuwigheid. Ja? Dus om weg te komen van een welzijn en een welvaartsevangelie moeten wij spreken als evangelische bijbelgetrouwe mensen over de eeuwige dingen. Daar sprak Jezus over, toch? Daar gaat het over. Want niemand van ons weet dat hij morgen nog leeft. Dus het is redelijk belangrijk om na te denken over de eeuwige dingen. Nu, ik heb dat verhaal verteld van die mevrouw op het zebrapad. En toen dacht ik van, ik moet daar kaartjes over maken. En ik heb een kaartje laten maken door vrienden van de TU in Eindhoven. Het zijn technische mensen, ik kan het allemaal niet. Maar daar staat op, waar bent u over 100 jaar? Dit YouTube-filmpje vertelt u de twee mogelijkheden. En dan staat er mijn blog onder, over100jaar.blogspot.com. Heel simpel. En dat heb ik. Het leuke van dit is, je hoeft hier geen actie voor te organiseren. Geen campagne. Niet een speciale evangelisatieweek. Dit is echt iets wat je overal kan gebruiken. Die andere kaartjes ook, maar dit is leuk. Want dit sluit aan bij de belevingswereld van mensen. Ja, wat die mevrouw bij het stoplicht zei, het is, heb ik u dat verteld? Het is koud? Nee. Ja, het is koud. Nou, iedereen heeft het koud, toch nu? Iedereen! Maakt niet uit wat je gelooft, iedereen heeft het koud. Ja, dus, en dat is een geweldige intro. Ik stond laatst bij de benzinestation te tanken. En er stond een man naast mij, die ik uiteraard niet ken, stond ook te tanken. En ik heb gezegd, meneer, het is duur, hè? Het is duur toch vandaag? Ja, vond hij ook. Ik zeg, maar ik heb gehoord dat je over 100 jaar dat het gratis is. Ja, leuke dingen toch? Hij snapt niet wat over gaat, u wel, maar hij niet. Soms begint hij een gesprek. Maar meneer, over 100 jaar ben ik er niet meer. Als hij daar geen tijd voor heeft, omdat er een auto achter staat die ook wil tanken, dat kan gebeuren, geef gewoon het kaartje mee, toch? Waar bent u over 100 jaar? Een simpel iets. Er zijn. Ik heb nu mijn aantekeningen op de kamer. Oké. Okay. Ligt mijn schrift daar? Ja, misschien zit het erin. U begrijpt al tientallen mogelijkheden om dat te gebruiken. Want het leven is vol met aanleidingen. Gezondheid is een geweldig actueel iets nu. Ja, iedereen heeft het over de gezondheid. Bent u al besmet geweest? Nou, dat weet ik veel. Allerlei dingen. Dan kunt u. Wat zegt u dan? Maar ik heb gehoord dat. Juist. Zaal vol evangelisten hier. Toch? Ja, zo simpel kan het zijn. Gezondheid, de prijs aan de tank, het weer, noem het maar op. Dus je moet gewoon creatief zijn in wat je meemaakt. Als ze tegen mij zeggen, Alex, hoe is het met je? Dan zeg ik wel, kom over 100 jaar terug, dan gaat het beter met mij. Ja? Of ze zeggen, kunnen we een afspraak maken? Dan zeg ik wel, kom over 100 jaar terug, dan heb ik tijd. Gekke dingen, maar dat zijn gelegenheden om een gesprek te hebben als we daarop ingaan. Of je geeft gewoon het kaartje af. Ja? Ik ben het ook nog aan het leren, maar het is leuk om zo op straat te lopen. Zeg, heer, waar is iemand? Ja, waar is iemand? 87 jaar, maakt niet uit. Allerlei gelegenheden om dat te gebruiken. Dus, en dat gaat dan naar mijn blog toe, 100jaar.blogspot.com. En dan kan ik s'avonds kijken hoeveel mensen gekeken hebben. Niet wie uiteraard, maar wel of ze gekeken hebben. En naar welk. Er staan maar 3 artikeltjes op, heel kort. Geen lange teksten, heel kort, heel simpel. Waar bent u over 100 jaar? Want het hangt er vanaf wat er in je broekzak zit op het moment dat je sterft. Dat is ook zo'n simpele uitleg, toch? Wat zit er in je broekzak op het moment dat je dit leven verlaat? Als de rekening weg is, mag je binnen. Als de rekening er nog in zit, moet je die zelf betalen. Daar heb je geen zin in. Maar er is iemand die jou zo lief heeft. Hij zegt, ik kom, ik betaal het voor jou. Wat je dan moet doen, het einde van het evangelie, zeg ik, Jezus heeft alles betaald. Wat jij ook al zei, ja, dan hoef ik niks meer te betalen. Dat is geweldig nieuws. Jij moet twee dingen doen. Ga naar huis, zeg ik. Ga naar je kamer. Zeg ik tegen de studenten, ga nu naar je kamer. Ga je toch doen vanavond, ik ook. Haal de rekening uit je broekzak. En zeg je, God, Heer God, hier is mijn leven. Ik ben geen crimineel. Ik ben een keurig kerkelijk mens. Maar liegen, stelen, vloeken, moord, ik ken het allemaal. En al die 100.000 gedachten waar niemand mee iets te maken heeft. Die je zelf al vergeten bent. Wat een rekening. Kun je nooit, nooit betalen. Al stond er maar één ding op. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik bekeer me hiervan. Sorry, sorry, sorry. Taal van de straat toch? Wilt u dit van me weghalen? Al lacht de hele universiteit me uit, zeg ik meestal. Laat ze me lachen. Jij wil niet doodgaan met die dingen in je broekzak. Ja? Wat je moet zeggen is, sorry, sorry, sorry. Dit stinkt. Ik wil het niet meer zien. Ik bekeer me hiervan. En dank u dat ik het niet kan betalen, maar dat ik net gehoord heb van Alex op straat, dat u voor mij alles heeft betaald. Heb je enig idee wat hij met je rekening dan doet? Als jij die afgeeft, niet meer wil zien en vertrouwt dat iemand het volledig heeft betaald, al is het 2000 jaar geleden, heb je enig idee? Hetzelfde als wij met rekeningen doen, nadat we die betaald hebben. Toch? Ik heb voor elk contact heb ik twee kaartjes nodig. Maar de gemeente betaalt, dat is allemaal geen probleem. En die mensen die waarschijnlijk, als de Heer tot hun spreekt, dan gaan ze over 50 jaar nog herinneren die man die het kaartje verscheurde op straat. Ik zeg, mijn rekening, mijn broekzak is leeg. Hoe oud ben je nu? 18, 19, 22, altijd rond die leeftijd. Ik zeg, ik had een vriend van 19, 15 jaar geleden. 19 was, die kreeg botkanker. Nou, dat wil jij niet hebben. Hij kreeg het helaas wel. Veel pijn, veel moeite. Gestorven 10 dagen voor zijn 26e verjaardag in het Gasthuisberg ziekenhuis in Leuven. De laatste keer dat ik hem sprak op zijn kamer, zei twee dingen tegen mij. Te vroeg. Ja, dat zou ik ook zeggen, toch? Ja, hij wist ook wel, zelfs baby's kunnen sterven, dus te vroeg. Oké, maar het is te vroeg als je nog geen 26 bent. Maar het laatste wat hij zei, dit vertel ik aan de ongelovigen, hè, die rond die leeftijd zijn. Hè, en zijn ze stil, hè? Dit is geen Bijbel, dit is een getuigenis van iemand. Hè. Het laatste wat hij zei, ik ben 100% zeker dat ik op het feestje mag komen. Zeg. Was hij beter als wij? Was het verschil tussen jou en hem, behalve dat hij al begraven is en jij hem nog leeft? Was het verschil? Zijn broekzak. Zijn broekzak is leeg, jou zit nog vol. Het is beeldende taal, hè? De broekzak. Iedereen heeft een broekzak. Iedereen kan zich voelen, zit er iets in mijn broekzak? Ja. Zijn broekzak is leeg. Mijn ook, al 40 jaar. Ik mag straks binnen. Jou zit nog vol. Dus daarom is mijn laatste vraag, wanneer ga je dat doen? Naar je kamer gaan, tegen God zeggen, sorry, 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 en dank u, dank u, dank u. Mensen, no. Ik was in Rotterdam een keertje. Rotterdam-Zuid. Alleen maar Surinamers. En ik. Ja? Dus ik viel op helaas. Oké, goed, ja, dat is waar. Maar ik sprak een meisje aan daar. Ik begon met de evangelie en ze luisterde heel goed. Maar ik dacht, tijdens het gesprek dacht ik, hoe oud ben jij eigenlijk? Want dat zie je niet meer tegenwoordig, hè? Toen ik jong was, kon je het zien hoe oud ben, maar dat zie je niet meer. Ze zegt ze 13. Ik zeg, oh sorry, ik spreek geen meisjes van 13. Nou, ik kijk wel uit in het publiek, toch? Kan je niet doen, als oudere man. Toen zegt ze, nee, geen probleem meneer, zegt ze, maar ik ga nu naar huis. En ik ga twee dingen doen thuis. Ik zeg, wat ga je doen? Ik ga zeggen, sorry, 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 en dank u, dank u, dank u. Dat vergeet je nooit. Dan loopt ze naar huis met mijn boekje om te kijken hoe het zit. Wauw, dat is straatevangelisatie. Gebeurt er elke dag? Nee. Nee, maar we kunnen elke dag zaaien. Ga niet voor de vrucht, ga voor het zaaien. We leven in een maatschappij die zo ver weg is van God dat we kunnen alleen maar zaaien. Misschien alleen maar ploegen. Maar verwacht niet dat het vanavond allemaal vrucht komt. Dat u morgen in de gemeente kan vertellen, er zijn 5 mensen tot bekering gekomen deze week. Nee, dat zou ik ook willen vertellen elke zondag, maar dat gaat niet. Dan worden ze gek van mij trouwens als ik dat elke. Dan heb je hem weer met zijn verhalen, ik snap het wel. Maar dat is ook de realiteit niet. Dat is de realiteit, we moeten zaaien. En dan kunt u nooit falen. Als u thuis komt en zegt, er is niemand op bekering gekomen. Ik kan het niet, ik heb gefaald. Nonsens. Hij heeft niet gefaald. Je kunt op maar één manier falen en is thuis blijven. Maar als u zo gauw u gaat en u laat ergens een kaartje achter, zelfs alleen maar op een bankje, heeft u niet gefaald, u heeft geëvangeliseerd en de Heer gebruikt soms zo'n stom kaartje. One drop of ink can make a million think. A million, dat is veel. Oké, okay. Ik raak hem er even aan. De kippen heeft u al gezien, maar nu iets heel anders. En ik sprak al over die lezing voor komende maandag. We hebben dat in Eindhoven ook gedaan over... schrik niet van het woord, maar het heet presuppositional apologetics. Dat is niet Chinees, dat is gewoon Engels. Bekend? Oké, okay, presupp. Dat is in Amerika redelijk aan het opkomen, maar hier nog niet. Maar er wordt aan gewerkt. Ik denk dat ik de enige ben met een website of daar iets over. Misschien nog iemand anders, maar zijn we veel te weinig. Wat is dat? Ik heb niet de illusie dat ik dat u voor 12 uur ga uitleggen. Dat is maar een half uurtje. Aan de andere kant, het is ook niet zo moeilijk als het allemaal klinkt. Wat hebben wij nodig in een atheïstische maatschappij? Ja? Hoewel, we zijn niet zo atheïstisch. De meeste mensen zijn agnostisch. De meeste mensen zeggen, we kunnen niet weten of er een God is. Er zijn maar weinig mensen die zeggen, er is geen God. Ik merk het elke dag. Dat de meeste mensen zeggen... Zou kunnen, zou niet kunnen. Geen idee. Er is geen bewijs. Ja, dat is wat mensen zeggen. Geloofsverdediging hebben we nodig. In Petrus 3 vers 5 zegt dat we ons, 15 zegt dat we altijd ons bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Ja? Nu, oma om de hoek hier, die gaat die vragen niet stellen. Maar een student filosofie wel. Ja, of een medicus, of een fysicus, of noem maar op. De mensen die wat dieper na kunnen denken en willen denken, die stellen die vragen. En terecht. En wees maar blij dat ze dat doen. Ja, want dan zijn ze aan het denken. Leander heeft straks gezegd, de duivel gaat rond en hij verspreidt alleen maar leugen. En wij moeten de waarheid vertellen. En de grote vraag is, wat is waarheid? Wie zei dat? Pilatus zei dat al, toch? Tegen wat is waarheid? Zei hij toen. Goed, wat wij altijd gedaan hebben is, wat ik op school altijd geleerd heb en jarenlang heb gebruikt, is bewijzen geven voor Gods bestaan, voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en al die andere zaken, ja? De eeuwigheid. Bewijzen geven. Dat is logisch, als iemand een vraag stelt, dan wil je dat bewijzen, toch, als je iets gelooft. De vraag is of dat een Bijbelse manier is om te doen. Ook al is het allemaal waar, de bewijzen die wij leveren. Hè? De vervulde profetie uit het Oude Testament. Is toch een geweldig bewijs dat het boek nooit van mensen kan zijn. Dat kan niet. Dat is een bewijs. Dat is ook, klopt ook. Maar die dingen gebruik ik niet meer op straat vandaag. Ook al is het waar. Hè? Ook al is het waar. Voor ons. Maar voor de wereld is er een heel ander probleem. En daar moet ik u eventjes meenemen naar... het begrip wereldbeelden. Zoals wij hier zitten, als christenen hebben we een bepaald wereldbeeld. Daar heb je geen boek voor nodig om dat te beschrijven. Dat kan je in één zinnetje zeggen. Wat is ons wereldbeeld? Er is een levende God die heeft gesproken. Dat is ons wereldbeeld. Zo niet, dan zat u hier niet. Dan heeft uw Bijbel geen enkele waarde, toch? Als het van mensen zou komen, gooi hem weg. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is onze wereldbeeld. Zo kijken wij naar de werkelijkheid. Als u s'ochtends wakker wordt, het eerste wat uw gedachte is, bewust of niet, daar is een God en hij heeft gesproken. De wereld heeft een heel ander wereldbeeld, tenminste in theorie. Namelijk, daar is geen God, hij heeft dus ook niet gesproken. We zitten hier met z'n allen op een stuk steen, we zweven door het heelal for no reason at all. Ja, zomaar. We hebben geen idee wat we hier doen, waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. We zijn hier gewoon. Dat is het wereldse wereldbeeld, toch? Wij niet. Wij hebben. Kent u Francis Schaeffer nog? Francis Schaeffer, ja, toch? De cultuurfilosoof uit de jaren 70. Oké. Okay. Die man die zei, er is eigenlijk een lijn boven ons. Hij noemde dat de lijn van de wanhoop. Boven die lijn is God en de eeuwige dingen. Wij zijn onder de lijn in deze werkelijkheid. De wereld zegt, er is geen lijn, er is namelijk geen God, dit is alles wat er is. Wij zeggen, er is wel een God, ja, en daarom heeft alles zin, en daarom bestaat de waarheid, en daarom bestaat er goed en kwaad, en al die dingen. Zo niet, bestaat het allemaal niet. Dus wat ik doe met studenten, is ik confronteer ze met de onmogelijkheid van het niet-christelijke denken. Dat is niet een optie naast onze optie. Dat is geen optie. Dat kan helemaal niet. Sterker nog, ze gebruiken constant, zonder dat ze het weten, ons wereldbeeld. Wist u dat? Ze moeten wel. Dus het is niet zo van daar heb je de christenen, de niet-christenen, daar heb je andere godsdiensten, daar heb je atheïsten en daar heb je wat christenen. Nee. We wonen allemaal in hetzelfde huis, met hetzelfde fundament. Het enige verschil tussen ons en hen is dat wij geloven in het fundament en zij zeggen er is geen fundament. Dit is een beetje filosofisch, dat snap ik wel, maar denk erover na. Dit is zo bemoedigend voor ons. Wij hebben het enige rationele wereldbeeld wat er is. De rest is absurd. Onzin. Kan helemaal niet. Mensen zeggen, oh, u gelooft? Oh, u bent een gevoelsmens, zeker? Ja, u bent geboren met een antenne voor geestelijke dingen. Ik niet. Dat is wat ze denken. Ja? Wetenschappers die zeggen, wij zijn wetenschappelijk. U bent gelovig? Fijn, respect voor u. Zie je? Dat is onze wereld, dat is de wereld waarin wij leven. Als ik in Leuven of Maastricht werk, dan hoor ik dat. Meneer, ik ben wetenschappelijk. Ik ben wetenschappelijk. Alsof wij het niet zouden zijn. Ja? Dat is het idee. Wat we moeten leren doen, en dat moet u alleen doen bij als u mensen hebt, uw kinderen die naar hogescholen gaan of naar universiteiten of dat soort mensen die dit aankunnen, hen laten zien dat hun hele denken eigenlijk gebaseerd is op ons wereldbeeld. Niet op mij, maar op mijn wereldbeeld, op het christelijke wereldbeeld. En de rest kan niet. Als er geen God zou zijn, dan zaten we hier uiteraard niet eens. Zonder schepper is er geen schepping, dat alleen al. Maar goed, laten we er even van uitgaan dat hij er niet is. Dan kan alles wat u doet, kan ook niet. U heeft daar geen enkel fundament voor. Drijfzand. Maar in de praktijk gaan ze allemaal uit van ons wereldbeeld. Even kijken waar ik het heb opgeschreven. Maar het is echt heel simpel. Ja, het is niet simpel. Ik weet dat u denkt nu, waar gaat dit over, toch? Maar het is niet zo moeilijk. We hebben allemaal een fundament. En dat fundament is God die gesproken heeft. Daarom kunt u denken. Daarom kunt u weten wat goed en kwaad is. Om het simpel voor te stellen. Als ik met iemand spreek, dan zie ik dus een mens voor mij staan. Met een hoofd, ja, met een lichaam, met benen, met armen, met een hart, met denk. Oké, dus. En dat is voor mij een hulpmiddel om te herinneren al deze moeilijke dingen die ik nu probeer over te brengen. Ik kijk gewoon naar hem. Hij kijkt naar mij, we zien dus mensen in zijn vorm. En dat is voor mij een ezelsbruggetje. En ik zal het nu ook gebruiken. De vraag is, wat is waarheid? Dat is de grote vraag. Jezus zei, ik ben de waarheid. De waarheid is dus een persoon, wist u dat? Het is niet een principe of een idee of een formule. Het is een persoon. Ik ben de waarheid. Buiten mij is er geen waarheid. En aan ons de taak in deze moderne wereld om hen te laten zien dat er buiten God geen waarheid kan bestaan. Waarom niet? Wel, de God van de Bijbel is alwetend en almachtig. Hij kan alles en hij weet alles. Hij is dus absoluut. U niet, ik ook niet. Waarom niet? U kan niet alles en u weet niet alles, ik ook niet. Dus de mens kan niet absoluut zijn, toch? Begrijpt u dat? Alleen God is absoluut. Absolute waarheid. Elke waarheid is absoluut. Nee, zegt Amerongo vandaag, waarheid is subjectief. Jij hebt jouw waarheid, hij heeft zijn waarheid, ik heb jouw. We hebben al drie waarheden hier, toch? Kan dat? Nee, dat kan natuurlijk niet. We hebben drie meningen. Dat mag in Nederland. We hebben een vrij land. We hebben meningen. Maar waarheid, begrijp je wat waarheid is dit? Waarheid is per definitie waar voor iedereen, altijd, overal, over alles en verandert nooit. Dat is absoluut de waarheid. Altijd, overal, voor iedereen, verandert nooit en is overal. En iedereen moet dat gebruiken. En iedereen gebruikt dat ook. Iedereen gebruikt absolute waarheid. Het grappige is, als ze tegen mij zeggen, meneer, dan vraag ik soms, denkt u dat er absolute waarheid bestaat? Dan zeggen ze, nee. Ik zeg, weet je dat absoluut zeker? Dan kunnen ze geen ja en geen nee meer zeggen. Dat is absurd. Terwijl als hij zegt, er bestaat geen absolute waarheid, doet hij een absolute uitspraak en dat kan niet. Anderen zeggen, meneer, alles is relatief, kent u dat? Alles is relatief. Zeggen ze dat ook relatief wat je nu zegt? Einde verhaal. Dus we moeten hen confronteren met de absurditeit van hun denken en laten zien dat wij christenen het enige absolute en rationele wereldbeeld hebben wat bestaat. En dat zij dat ook gebruiken. Het gaat dus over vooronderstellingen, presuppositions, vooronderstellingen. Waar ga je vanuit? Je kunt niet uitgaan van het niet bestaan van God. Dat kan. En niemand doet dat ook, ook al zullen ze het ontkennen. Iedereen gaat uit van Gods bestaan. Om het heel straf te zeggen, elke gewapende Taliban-strijder in Afghanistan op dit moment gaat uit van de God van de Bijbel. Dat zal die gewapend bestrijden, dat idee, dat weet ik wel. Ja? Want dat mag je niet geloven, maar hij doet het wel. Hij kan niet anders. Ik zeg wel eens, we zijn allemaal vissen in dezelfde oceaan. En christen zegt, oceaan. En niet christen zegt, er is geen oceaan. Terwijl hij er middenin zwemt. Dat is dodelijk voor een vis. Om de oceaan te ontkennen. Dat loopt niet goed af. Als hij er 2 seconden uit is, gaat hij dood, toch? Ja, begrijpt u wat ik bedoel? Dus waar ga je vanuit? Wij gaan uit van God die gesproken heeft in zijn Bijbel. Dus als die Bijbel niet waar is, van mensen komt en niet van, ons, niet van hem, dan is er geen waarheid, want waarheid komt van God. God is absoluut. En alle waarheid die er is, moet van hem komen. Want u bent de waarheid niet, ik ook niet. Dit is interessant, hè? Niet christenen op straat die zeggen tegen mij van, tjoe, dit is interessant. Hier moeten we, ik heb nog 5000 vragen voor u. Ik zeg, ik betaal je koffie. Kom, en dan gaan we koffie drinken. En dan hebben dames nog 10.000 vragen, maar goed, mail maar. Ja? dit triggert de niet-christelijke wereld, die kan nadenken. Hè? Dus de mensen die echt willen, die worden hier door, hun oren staan te flapperen op straat. Ik sprak een docent filosofie, een professor filosofie, geen studentje. Nou, ik weet niks van filosofie behalve dit. Hij weet uiteraard veel meer van filosofie, hij is professor filosofie. Ik kwam hem voor de 2e keer tegen in Maastricht. Hij zei tegen mij, ja, u heeft waarschijnlijk gelijk, we leven in de absurditeit. U heeft gelijk, ja. Maar hij zegt, ik kan toch gewoon 80 jaar in de absurditeit leven? Ik zeg, meneer, als de universiteit u blijft betalen, kunt u 200 jaar volhouden, toch? Als u zo oud mocht worden. Maar je kunt niet doodgaan zo. Als je doodgaat, dan sta je oog in oog met de absolute waarheid, God zelf, die je trouwens nu gebruikt om met mij te babbelen en ik met u. Wat ga je dan zeggen? Toen was hij stil. Hij beseft dat hij eigenlijk uit moet gaan van mijn wereldbeeld. Anders kan hij niet doseren, niet studeren en niet met mij communiceren en ook niet met hem. Ik zal het u uitleggen. Er zijn 6 dingen. Ik kijk naar de mens die voor me staat, zoals die professor. Wat zie ik? Een gewoon mens. Boven hem is waarheid. Dat weet ik. Hij ontkent dat. Maar boven hem is de absolute God dus. Ja? Buiten hem is er geen waarheid. Dan gaan we zakken. We beginnen bij hem. Ik kijk naar zijn hoofd. Dan zie ik 2 dingen. Ik zie zijn hersens. Ja? Hij denkt. Die professor ook. Nog dieper dan ik. Ja, ik denk ook. Denken kan alleen maar als God bestaat. Waarom? Als God niet zou bestaan, en alles is voortgekomen uit onmogelijke evolutieprocessen, dan kijken ze hem al aan van, hoe, wat hebben we hier aan? dan zijn uw gedachten en mijn gedachten niks anders dan chemische processen in ons hoofd. Materie dus. Dan bestaan er geen geestelijke dingen. Zo denkt men vandaag. Er zijn geen geestelijke dingen, God is daar niet. Alles is materie. Voortgekomen uit de Big Bang. Dus alles is materie. Dan zijn jouw gedachten, mijn gedachten, die processen in ons hoofd, zijn niks anders dan chemische processen in ons hoofd. Wat is dan het verschil tussen een fles cola en jouw hoofd? 0. Het smaakt beter, zei iemand. Ja, ik zeg het smaakt beter waarschijnlijk. Ja. Maar dat is ook het enige verschil. En net zo min als je op een fles cola kan vertrouwen, kan je ook niet op je hersens vertrouwen als God daar niet garant voor staat. Als dat niet zijn schepping is, wat hier in mijn hoofdje zit, dat papje in mijn hoofd, onze hersenen, als dat niet een schepping is, alleen maar materie, dan kan ik het niet gebruiken. C.S. Lewis, de man van de Narnia Chronicles, die zei, als ik niet in God kan geloven, dan kan ik ook niet in mijn denken geloven. Dan is mijn hoofd niet meer dan die stenen op dit stuk hout. Nou, dat stuk hout heeft nog nooit 1 gedachte gehad. Ik dus ook niet. Dan is er geen garantie dat ik nu geen onzin sta te praten. Dat ik niet normaal Nederlands spreek. Dan zou er geen logica zijn. Dan is er helemaal niks. Dan kun je niet eens denken. Maar elke niet-christen denkt. Allemaal, elke mens denkt. En dat kan alleen maar als God garant staat voor dat papje in uw hoofd. Als hij er niet is. Zo wat, begrijpt u? Het eindigt altijd met so what. Het tweede is wat je weet. Dus we kunnen al niet, het weten kan niet als God niet bestaat. Kun je niet weten. Wetenschap kan dus niet zonder God. Maar ook dat is een openbaring voor Leuven vandaag. Ja? Of voor Eindhoven. Zij denken, wij denken, en jullie zijn gelovig. Dat denken ze. Maar ze denken op basis van ons wereldbeeld, anders kan je niet denken. Dus de hele universiteit gaat uit van Gods bestaan, ook al zullen ze dat ontkennen. Het tweede is wat we weten. Hoeveel weet jij? Laat me het zo zeggen. Als dit alles is wat er te weten valt. Stel je voor, dit is alles wat er te weten valt voor onze mensen. Hoeveel weet je ervan? Ja, misschien nog minder. Misschien iets meer. Maar dus niet alles. Met andere woorden, je zou je ten alle tijden kunnen vergissen over alles wat je denkt. Einde verhaal. Als iemand dat toegeeft, ja, ik zou me kunnen vergissen over alles wat ik denk te weten, want ik weet ook niet alles, jij ook niet. Dan weten we niks. Ik zeg, waar kunnen we dan nog over praten? We kunnen samen koffie drinken, ik betaal. Maar we kunnen nergens meer over praten. Want je zou je ten alle tijden kunnen vergissen over alles. Het christelijke wereldbeeld is dat hij die alles weet, heeft tot ons gesproken, heeft ons op de hoogte gesteld van absolute kennis. En dus kunnen wij weten. Dat wil niet zeggen dat u alles weet. Niemand weet alles. Maar wat we kunnen weten, weten we omdat hij het ons verteld heeft. En mensen, het Bijbelhoofdstuk, als u zegt waar staat dit in de Bijbel, Romeinen 1. Romeinen 1 vers 18 tot 21. Daar vindt u dit helemaal uitgelegd. Paulus gebruikte 2000 jaar geleden precies hetzelfde. Daar staat dat God heeft de mens verteld dat hij bestaat. Ze weten dat hij bestaat, maar ze duwen dat weg. Ze willen dat niet horen. Ik zeg meestal, dit is geen intellectueel gesprek, dit is een moreel gesprek. Wij willen niet dat God bestaat. Op dezelfde manier dat je niet zou willen dat er een flitspaal bestond die jou elke seconde flitst. Van je hele leven, alle gedachten, alle woorden, alle daden. Nou, zo'n flitspaal die wil je omzagen, die wil je niet mee, want dat wordt een enorme boete. Die gaat dat betalen en daarom wensen wij God niet. Ik vertel het maar even heel snel. Zie je? Dus het is de wereld die zegt, er is geen God, dat is flauwekul. Ten A, hoe weten ze dat? Zijn ze daar geweest? Ben je daar geweest? Nee, ben je niet geweest. Nee. Hoe weet je dat het niet bestaat? Rum. Ja. Je moet ze altijd confronteren met de onzin van deze dingen. Dus ik ga er even snel doorheen. Dus het weten kan niet. We kunnen geen absolute dingen weten, behalve als hij het ons vertelt. Moraliteit, wat goed en kwaad is, waar halen we vandaan? Van u? Van mij? Van de maatschappij? Welke maatschappij? Die van Hitler, of die van nu, of die van morgen. Dat verandert ook constant. Er is geen absolute hier. Als er geen absolute morele wetgever is, God is, absolute morele wetgever, dan zijn er geen absolute wetten, dan heb ik geen idee wat goed en kwaad is. Dostojevski, de Russische schrijver, die zei, als God niet bestaat, is alles toegestaan. En we zien dat vandaag in Nederland, toch? Iedereen doet wat hij zin in heeft, net als in de tijd van Richter. Op straat doe ik het meestal zo. Ik zeg, zal ik bewijzen dat je weet dat God bestaat? Als ik nu jouw telefoon steel, voorbeeldje, ja, maar ik snap het, zeg ze dan. Voorbeeldje, ik steel jouw telefoon, dan vertel je mij terecht op een absolute manier dat wat ik aan het doen ben absoluut fout is. Toch? Diefstal. Of vind je het goed? Nee. Ik vind het absoluut fout. Misschien wel de politie zelfs. Maar zonder God zijn er geen absolute. Alleen maar meningen en hobby's. En mijn hobby is toevallig telefoon stellen. Jij hebt een andere hobby. En verder komen we niet. Wie bepaalt als de mens het hoogste is wat er is? Geen God. Als wij het hoogste zijn, wie bepaalt dan wat goed en kwaad is? Hitler? Of u? Of ik? Wie? Er is dus geen basis om mij te veroordelen mocht ik echt jouw telefoon stellen vandaag. Ja? Kan je niet doen. Het is gewoon mijn hobby. Je hebt een andere hobby. Ik kan zeggen, het is onhandig. Als je je telefoon kwijt bent, dat weet ik. Maar er is geen goed en kwaad. Als een student in Duitsland, die zei tegen mij, meneer, er bestaat geen goed en kwaad. Die zei dat echt. Kunt u geloven wat een zotte ideeën er als vandaag zijn? Er is geen goed en kwaad. Ik zeg, mag ik je telefoon? En die gaf zijn telefoon. Dus ik steek die in mijn zak. Ik loop 10 meter weg. Ik kom terug. Ik zeg, in mijn wereldbeeld is het fout om telefoons te stellen. Dus ik gaf hem terug. Maar ik zeg, als jij een halve seconde consequent zou uitgaan, praktisch zou uitgaan van jouw idiote idee dat er geen goed en kwaad bestaat, dan mag ik je sleutels en je geld ook. Mocht niet. Ik zeg, zie je wel, je leeft niet met je eigen idee. Je leeft er niet mee. Je gaat uit van absolute. En dat kan alleen God zijn. Of het nu over denken gaat, over goed en kwaad, over wat ook. Ik heb nog 10 minuten. Logica, dit is een moeilijke mens, ik zal het heel snel behandelen. Logica, wat we allemaal gebruiken. De kleinste kinderen tot de grootste professor. Logica, 1 en 1 is 2. Ja, dat is de basis van alle logica. Kan alleen maar als God bestaat. Ik zal het snel even zeggen, als u het niet begrijpt, no problem. De wetten van de logica zijn immaterieel. Je kan geen doosje logica gaan kopen in Amerongen vandaag. Nee, dat kan niet. Nee. Het is immaterieel. Ten tweede, het is onveranderlijk. 1 en 1 blijft altijd 2. En ten derde, het is globaal. Je kan dezelfde studies doen in Nieuw-Zeeland als hier. Immaterieel, onveranderlijk en globaal, overal. Als God niet zou bestaan en alles is materie, verklaar mij dan waar die immateriële wetten van de logica vandaan komen, die er trouwens geweest moeten zijn voordat de materie bestond, want de materie wordt daardoor beheerst. Ik ken 1 iemand die is immaterieel, onveranderlijk en globaal aanwezig. Dan bent u niet, dan ben ik niet als hij. God is het noodzakelijk beginpunt van alle logica die ze op de faculteit wiskunde gebruiken. Wij hebben het enige rationele wereldbeeld, de rest is onzin. Hoe kan een chaotisch, toevallig heelal, voortgekomen uit een onmogelijke Big Bang, met chaos, hoe kan die met logica en orde tevoorschijn? Kan niet, er is geen logica. God is het begin van alle logica. Nog zo'n punt. Kijk, dus je hebt waarheid, het weten, wat we weten, hoe we kunnen weten. Je hebt moraliteit, trouwens ook uw zintuigen. Ja, meneer, ik geloof alleen wat ik zie. Kent u die uitspraak? Ik geloof alleen wat ik zie. U gelooft niet wat u niet ziet, maar ik geloof alleen wat ik zie. Ik zeg, weet je zeker dat we hier zijn, of zijn we de Matrix? Dat kunnen ze niet zeker weten. Want als mijn ogen niks anders zijn dan stof, net als mijn papje in mijn hoofd, wie zegt dat die dingen goed werken? Wie zegt dat ik hier sta? Geen idee. En ja, dat klinkt belachelijk, maar het is ook belachelijk. Maar dat zegt men allemaal, 100%, ja, we kunnen niet zeker weten dat we hier zijn. Meneer, het enige wat ik weet, dat ik niks weet. Dat ik niks weet. Ik zeg, weet je dat zeker? Nee, ook dat niet. Ik zeg, nou jongen, dan betaal ik je koffie. We kunnen nergens meer over praten. Houd het op. Flauwekul. Wat zou de waarde van jouw leven zijn als God niet bestaat? €2,75 voor de chemicaliën. Dat is €5,50 samen zijn 2 koppen koffie. Daarom gooien we alle baby's weg als het even niet uitkomt. Dat is een klein zakje stardust. Kent u dat? Sterrenstof. U bent niet meer als sterrenstof. In Maastricht is een groot studentenhuis. Daar hebben ze met grote letters opgeschilderd. Wij zijn sterrenstof. Ik heb er een foto van gemaakt. Niemand gelooft dat. Want als ze het zouden geloven, konden ze niet eens schrijven. Kan niet. Dus het is een contradictie in terminus voor alles wat ze denken. Waar ben ik? Moraliteit, logica, de waarde van ons leven, ons denken, waarheid. Nog eentje. De zekerheid dat de natuurwetten niet gaan veranderen. Hoe weet u zeker dat als ik dit boekje laat vallen, dan gaat hij naar beneden. Maar hoe weet u zeker dat dat morgen ook zo zal zijn? Hoe weet u dat? Ja, dat is altijd zo geweest. Ik zeg, dus het verleden bewijst de toekomst? Ja, dat is altijd zo geweest. Ik zeg, nou dan ga ik nooit dood, want ik ben nog nooit dood gegaan in het verleden. Dat is onzin. Wij weten dat de zwaartekracht bij werken, omdat het Gods schepping is en hij staat er garant voor. Maar de hele faculteit filosofie of fysica, die moet uitgaan van Gods bestaan en die garantie daarvan dat het zal blijven werken. Anders moeten ze al hun studies morgen opnieuw beginnen, misschien. Misschien vliegt het omhoog. Zeg, doe een helm op. Misschien vlieg je morgen uit je bed omhoog. Weet jij veel? Er is geen enkele garantie voor. Genesis 8 vers 22 zegt dat God zegt, ik sta garant voor de seizoenen. Weet u nog? Staat daar Genesis 8 vers 22. Hij staat garant voor het functioneren van dit hele heelal, zijn schepping. Als niemand daar garant voor staat, dan maken uw ogen niks uit, uw hersens niks uit, uw moraliteit niks uit, uw waarden niks uit. Fysica maakt niks uit. De natuurwetten zijn zonder enige garantie nul. Maar al deze dingen worden constant gebruikt door iedereen, altijd, of je nu gelovig bent of niet. En dat is op basis van ons wereldbeeld. En de rest is absurd. Durf dat maar te zeggen. Ja? We moeten wat moediger zijn als christenen. Zeg, flauwekul. U bent. De Bijbel zegt, als iemand zegt, iemand die zegt, God bestaat niet, is een dwaas. Is een dwaas. Nou, ik zeg tegen niemand, dag dwaas. Nee, zeg ik niet op straat, nee. Maar ze zijn ook geen dwaas, maar jouw denken is dwaas. Zal ik het bewijzen? Er was een man, dat is een fantastisch verhaal, er was een man in Siberië. Geboren in Oost-Rusland en was daar nooit weg geweest uit zijn dorp. Hij kende dus alleen maar dat plaatselijke cultuurtje in Oost-Siberië. Maar later in zijn leven komt hij in Engeland. En hij krijgt een kop thee. Met zo'n zakje. En dat kende hij niet, hij kende wel thee, maar alleen losse thee. Hij had nooit zo'n zakje gezien. Dus hij bekijkt dat zakje en hij denkt, er zit thee in. Dat moet ik dus openscheuren en in mijn water gooien. Nee, zegt die Engelsman, moet je niet doen, moet gewoon zo doen. Met een zakje thee. Oh, wist hij niet. En toen kreeg hij een suikerzakje. Dus hij denkt, Was die man een dwaas? Nee, die was gewoon onwetend. U zou dezelfde domme dingen doen, als ik ook, als we in Oost-Siberië, want ik weet niet hoe het daar gaat. Maar als iemand, als u gaat zeggen, ik ga mijn theezakje openscheuren en mijn suikerzakje soppen, dan bent u een dwaas, want u weet beter. Een dwaas is dus iemand die tegen beter weten ingaat. Daarom zegt de Bijbel, als iemand God ontkent, is hij dwaas. Want hij weet dat God bestaat. Elke mens in Nederland weet dat God bestaat. Maar we wensen het niet, we duwen het weg. Toen wij 5 jaar waren, als jongetjes, in het zwembad, weet je het nog? Wil je laten zien hoe sterk je was? Dat wil elk jongetje van 5 jaar. Had je zo'n bal, dan duw je onder water. Misschien wel om indruk te maken op de meisjes, weet je veel? Wat je toen deed. Wow, wat was je sterk, toch? Weet je hoe lang je het volhield? Tot het zwembad op slot ging, moest jij het water uit, kwam die bal boven. Simpel voorbeeld. Als iemand zegt, God bestaat, dan doet hij precies hetzelfde. Hij duwt weg wat hij weet. Het vervelende is dat elke seconde van zijn leven komt die bal boven. Want hij heeft hem nodig. Waarheid, absolute waarheid. Voor al die punten die ik net genoemd heb. Anders is er geen mogelijkheid. En weet je, zeg ik op straat, ik sta je hier niet laten zien hoe filosofisch onderlegd ik ben. Ik sta je niet filosofisch te entertainen op straat. Ja, hoewel dat een heel leuk gesprek is. Ze vinden het ook leuk, hè? Ze hebben allemaal, wauw, nooit gehoord. Tjoh, hier moet ik over nadenken. Dat soort reacties krijg ik altijd. Ik vertel dit om 2 redenen. Als de bus jou vanavond niet ziet staan, omdat jij of hij niet uitkijkt. Ik hoop het niet, hè. Dat kan gebeuren. Hè? Gebeurt elke dag. De bus komt voor iedereen trouwens. Wist je dat? Hebben ze laatst wetenschappelijk bewezen? Nee, onzin. De bus komt voor iedereen. Ja. En je staat voor God. Voor de absolute. Wat ga je dan zeggen? Daarom praat ik met jou. Niet om een filosofische de alweter uit te hangen. Nee. Om je te laten zien dat het levensgevaarlijk is om van een verkeerd fundament uit te gaan. Als jij mij vertelt, zeg ik, dat mijn huis op zo'n slecht fundament staat met gaten en scheuren, dat de kans bijzonder groot is dat ik het hele dak op mijn hoofd krijg vannacht om 3 uur, dan bedank ik jou voor de informatie en ik verhuis vanavond nog. Als ik jou vertel dat jouw niet-christelijke wereld dat helemaal niet kan, zoveel gaten en scheuren is, dat de hele werkelijkheid straks op je hoofd komt, dan zou je vanavond nog moeten verhuizen. De Bijbel noemt dat bekeren. Bekeer je van het dwaas idee en erken de oceaan waarin je bent. Paulus deed het precies hetzelfde in Handelingen 17. Toen hij sprak met de filosofen op de Areopagus, kent u het nog? Ja, tijdens een vrije weekend. Die had ook altijd kaartjes bij, die stopte ook nooit. Ja? Die zei, zoals jullie eigen poëten, zegt hij, eigen dichter zegt, wij bewegen ons in hem. Daar komt mijn idee van de oceaan vandaag. Elke vis beweegt zich in de oceaan, hij kan niet anders. En elke niet-christen gaat uit van, wordt hij niet bemoedigd van? Het is fantastisch, u bent geen dwaas. Wij zijn de mensen die uitgaan van de enige mogelijkheid waar elke mens vanuit moet gaan. Dat is fantastisch. Zodat we nooit meer minderwaardig over onszelf denken als christenen. We hebben een absolute God die ons op de hoogte heeft gesteld van absolute. En daarom kunt u naar mij luisteren en ik met u spreken en dingen begrijpen. Anders kan het niet. Dan zijn we zakken Stardust voor €2,75 voor de chemicaliën en dat is het.
Misschien heeft iemand al een vraag aan Alex.
Maar dan op een gegeven moment zie je de angst dan een beetje opkomen en dan zeggen ze ja, maar het boeit niet. En dan ben ik een beetje uitgepraat. Je kunt, logica kun je niet uitleggen. Want ook al doe je dat wel, ze horen het op een gegeven moment gewoon niet. En daarom, je vertelt het zo van, nou ja goed, en dan gaan ze erover nadenken. Nou, die ervaring heb ik niet, dat ze erover na gaan denken. Ze zeggen juist van, ik wil er niet over nadenken.
Juist, nou dat is het hele punt. Ze willen het niet.
Ja, en wat is dan de volgende stap?
Niet. Jezus zei ook, gij hebt niet gewild. Ik heb het zo vaak verteld. Hij kon ook niks meer doen. Jij dus helemaal niet.
Ja,
ik ook niet.
Ja, ja. Dat is wel lekker.
Sorry. Ja. Ik heb de gave van ontmoediging. Ik weet het. Maar, wie ben ik? Filosofie. Er is nog nooit iemand tot bekering gekomen door de filosofie. Hè? Dus dit is niet het wondermiddel wat ik nu heb uitgevonden. Kan niet. Het evangelie is wat mensen overtuigt. Als ik zeg, als de bus komt vanavond en je sterft, dan ga je dan zeggen, dan wordt het stil. Dan wordt het stil. Want je weet dat God bestaat. Wat ga je zeggen, jongen? Heb je ooit gelogen? Zo komen de dingen samen, ziet u dat? En dan ga je de evangelie weer brengen. En dan worden ze stil. Hier dan zeggen ze, oh, ik zal dat mannetje even vertellen hoe wetenschappelijk ik ben. Totdat ze beseffen dat ze geen antwoord hebben. En dan komt de evangelie, weten ze helemaal niet meer. Want de geest gebruikt niet dit, maar het evangelie om mensen tot hun door te denken. Dat is de kracht Gods dat behoudt voor die gelooft, niet de filosofie. Maar in onze maatschappij, Paulus ook al, moest dat gebruiken. Neem het foldertje mee. Hier heb ik het onmogelijke credo van de moderne mens. Ze denken dit te geloven. En een niet-christen is iemand die gelooft wat hij niet gelooft. Zo. Van de week zei een student tegen mij, meneer, ik ga niet slapen vannacht. Ik zeg, ik hoop het. Blijf lekker wakker. Want die besefte, wat is dit joh? Nooit gehoord. Ik 10 jaar geleden ook niet. Ik loop met dit gekke ding, want het is koud nu in de winter. En dan, ik had het een boekje met plaatjes, maar ik krijg al van die ijskoude vingers op straat. Dus ik dacht, ik moet dat oplossen. En ik vond voor 1 euro dit geweldige ding. Voor de 1 euro shop. En dat, nu kan ik mijn handen in mijn zakken houden, met mijn handschoenen aan, dan kan ik gewoon zo doen. Dus ik loop naar iemand toe, ik zeg, heb je 3 seconden? Iedereen heeft 3 seconden. Ja? Ik zeg, 1, 2 of 3. Hier staat op, in het Engels, God bestaat. 1, ja, 2, nee, 3 kunnen we niet weten. Wat denkt u dat de meeste mensen zeggen? 3. Dat is onze maatschappij. Zeer weinig mensen zeggen 2, hij bestaat niet. Als ze dat vragen, wat vraagt u dan? Hoe weet je dat? Ben je daar geweest? Nee. Hoe weet je dan zeker dat het niet? Ik kwam een Chinese student tegen, die zei tegen mij, nee, ik kom uit China, ik geloof niet in God. Hij zei dus 2. Dus jij bent dus met alle andere Chinezen wezen kijken of hij niet bestaat? Nee. Ik zeg, hoe weet je dan zo 100% zeker dat het niet bestaat? Wist ik niet meer. En ook als je christenen tegenkomt, of mensen die zeggen dat, die 1 zeggen, God bestaat wel, dat we vragen precies hetzelfde. Zeg, hoe weet je dat? En wat gaat u merken? Dat ze allemaal zeggen, ik voel dat. De dominee zegt dat. Mijn Bijbel zegt dat. Ik zeg, ja, dat weet ik. Maar waarom geloof je dat? Stilte. Ook in de kerken. Hè? Waarom geloven wij wat we geloven? De reden is omdat het rest niet kan. Als er geen waarheid bestaat, dan ga ik niet meer preken morgen, ik stop ermee. Wie ben ik? Het is geweldig. Het grote bewijs, mensen, tot slotopmerking. Het grote, als ze zeggen, maar u heeft ook geen bewijs. Het bewijs dat God bestaat, is dat je zonder God niks kan bewijzen. Ik heb er 3 jaar over nagedacht om dat te snappen. Neem uw tijd. Het bewijs dat God bestaat, is dat je zonder God niks kan bewijzen. Niet eens dat je hier zit. Niet eens dat je hersens werken. Dat er goed en kwaad is. Dat de natuurwetten nog werken. Dat de logica zal zijn of bruikbaar zijn. En wat de waarde van jouw leven is. Niks.
Er was nog een vraag volgens mij daarnet.
Ja.
2. Ja.
Sorry? 8 uur. 8 uur. In de school De Passie in Rotterdam.
En dat is eigenlijk een uitdieping van het tweede stuk wat je
nog. Ik ga dit doen, ja. Het is een jeugdgroep, maar iedereen is welkom, heb ik begrepen. Ja, anders nodig ze mij niet uit, hè.
Misschien moet je dan met je kinderen gaan, Ralf.
Mensen, neem een kaartje mee. Hè, en laat iedereen 1 kaartje meenemen van YouTube, 100 jaar, de kippen. Neem ze mee, ook deze. Ja. Als u zegt, ik wil meer hebben, kan ik het altijd opsturen. Ja, dan,
Hey, Alex, heb je nog tijd voor een paar vragen? Want we hebben nog tot kwart over. Dus,
Oké, zeg het maar.
Er was, Wim had nog een vraag, zeg ik.
Zeker.
Maar niet dat we wel denken van, ik denk dat er maar één manier is. Er zijn verschillende manieren.
Tuurlijk.
Elke keer zal er in zoeken zijn, zeg maar. En op dat moment, in die laag gezien, zeg maar, vuur is natuurlijk heel mooi, ik ben daar even verteld u. Maar ik doe zelf heel veel met een organisatie, dan zie ik juist wel een mooie wit kleur of geel. En dan zien de mensen ook van ver af, zeg maar, het evangelie van Jezus, zeg maar. Dan zie je heel veel mensen het spel aangrijpen, zeg maar. En dan is het ook weer mooi van, ook zijn we ook weer leren zien het evangelie. En dan zie je het wel om met grote boven omheen lopen. Maar dat is voor mij een mooie...
Wat is je vraag, Wim?
Nou,
dat iedereen het op zijn eigen manier kan doen.
Niet één manier. Ja.
Nee, zeker niet. Maar er is wel maar één evangelie. Hoe je bij die mensen binnenkomt, verschilt bij een student of bij een vegetariër, toch? Het zijn allerlei soorten mensen. Dus hoe je binnenkomt, doe dat. Maar mijn ervaring is met als je met een groep op straat gaat staan en de mensen lopen daar dus omheen, ja, dan denk ik, ik ga het anders doen. Ik heb dat een keer meegemaakt en ik zeg, ze stonden te zingen op straat. Nou, dat mag allemaal, ik doe niet mee hoor. Maar op zingen op straat, prachtig. Maar ik heb tegen een van die mensen gezegd, kom, we gaan om de hoek. Laat ze zingen, wij gaan dat doen. En we hebben geweldige gesprekken gehad. Nou, ik sluit het één niet uit, het mag allemaal. Maar we moeten wel verstandig zijn, wat werkt. En het kan morgen anders zijn dan nu, hè.
Ja, dus er zijn verschillende vormen van straatevangelisatie.
Hangt van je persoonlijkheid af. Ja. Ik ben jou niet, jij bent mij niet, we zijn anders, weet ik wel.
Ja, ik denk ook dat dat is wat jij bedoeld hebt, Wim, of niet?
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Cool. Er zijn hier nog twee vragen,
ga door.
Dus we gaan nog even... Mooi.
Je mag er een microfoon. Ja, heel kort. Ik ben een beetje getriggerd inderdaad, want ik herken jouw frustratie. En ik denk, wat mij enorm rust gegeven heeft in dit soort gesprekken, is de wetenschap dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de waarheid van het evangelie te vertellen, maar dat het werk van redding een soeverein werk is van God door zijn Heilige Geest. Ja. En wij kunnen niet altijd zien wat het werk van God op dat moment gebeurt. Dat kan pas veel later komen. De frustratie ligt vooral in het feit dat wij vaak het idee hebben dat we mensen moeten overtuigen en dat we ze op dat moment moeten klem zetten. Ja, jij hebt gelijk inderdaad. Wat mij rust gegeven heeft, ook in jeugdwerk, is de wetenschap dat wij verantwoordelijkheid hebben om de waarheid van het evangelie te vertellen en het werk van redding over te laten aan God en aan zijn Heilige Geest.
Wij moeten getuigen, hij overtuigt.
Dankjewel. Nog een vraag?
Wat is de juiste manier van evangelisatie onder mensen die wel de typologie kennen?
Die wel de typologie kennen?
Ja, dat bedoel
ik. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, kerkelijk Nederland.
Inderdaad, dat bedoel ik.
Spreken over zekerheid.
Ja.
Ik had vroeger een speltje, misschien sommigen zullen het nog kennen, met twee vraagtekens. Dan ging ik preken en dan op afstand natuurlijk. En dan bij de koffie, naar de dienst, dan kwamen ze naar me toe en zeiden, oh, ik dacht dat het een kruisje was of een visje, maar het bleken twee vraagtekens te zijn. Ja, ik zeg, wat is dat? Ik zeg wel, de bedoeling is dat, dat zijn serieuze vragen, als jij mij belooft daar een serieus antwoord op te geven, zou ik ze stellen. Nieuwsgierigheid wekken, toch? Ook in de kerk. En de eerste vraag is, ben je 100% zeker dat als je vannacht sterft, dat je bij God komt? Twee mogelijkheden, ja of nee. De meeste zeggen ja. Maar dat zegt niks. Dat zegt niks. De paus zegt ook ja. Maar als ik de tweede vraag stel aan meneer de paus, waarom zou God u dan binnenlaten? Moeten binnenlaten? Dan zegt hij, omdat ik. En dan weet je genoeg. We noemen dat de diagnosevragen. Het antwoord moet zijn, omdat Jezus. Dat weet u, dat weet ik. Maar de wereld niet. De wereld moet altijd met gamma antwoorden. Doe het zelf. Omdat ik. Dus I or Christ. I or Christ. Meer godsdiensten zijn er niet. Simpele dingen. Twee vingers. Ja. Dat is het antwoord op deze wereld. Ja. Meer kun je niet zeggen. Zekerheid. Spreek over de zekerheid. Als iemand zegt, omdat Jezus voor mij alles heeft betaald, dan weet je waar het over gaat. Maar je zult heel gauw merken, het is iets anders. Of het is Jezus plus. Maar die bestaat niet. Nee, vroeger wel. Vroeger wel. Ik denk dat het weer de... Het mag hoor, het mag, ga je gang. Maar de moeilijkheid is natuurlijk dat je mensen dan in de mond legt. Oh, je bent zeker je overgetuigd. Zeg. Ja. Zeg ik ja, ik ben een van de 144.000.
Wij hebben het laatst met de fulltime bouwbeschap wel in Limburg gedaan, 3 dagen. We gaan een tasje aanbieden. Ja. Maar we verplichten de studenten ook met mij wel om alleen te gaan. Want dat tweetal, dat wordt heel snel geassocieerd met Jehovah.
Ja, ja, ja.
Alleen. En dan heel snel zeggen, joh, we bieden u iets aan om die gedachte weg te nemen.
Ja.
Ja. Mooie gesprekken gehad, maar het is...
Ja, dat is contact maken. Dat is, in Zuid-Limburg moet je zorgen dat je als gemeentje bekend wordt.
Ja.
Gewoon iets leuks doen. Doe iets. Zodat ze weten dat je bestaat. Ja. Maar we moeten wel...
Alex, heb ik ook nog een vraag. Je zei vanmorgen van... praat niet over de kerken, zei je. En ik snap natuurlijk hoe je dat bedoelt. Hè, want mensen hebben natuurlijk een allergie voor kerken en instituten. Zeker Rooms-Katholieken, denk ik. Met alles wat er gebeurd is daar. Ja. Toch is het denk ik, als je gaat evangeliseren, wel belangrijk dat je dat ook wel in verbinding doet met je eigen lokale kerk. Zou je daar iets over kunnen... Want deze mensen zitten allemaal in kerken...
Ja,
hoe zie je
de ideale situatie is dit, dat als jij daar alleen op straat loopt, op het Vrijthof in Maastricht, dat er ergens een gemeente is die jou kent, die zegt, Alex, ik steun jou, ga maar, jij kan dat, wij steunen jou, we bidden voor je, we betalen de foldertjes, en we stellen ons kerklokaaltje of een huiskamer, waar ook open, zodat mensen er kunnen komen. Maar die link is in het zuiden bijna niet bestaand. Hmm. Ik loop door Aken in Duitsland, daar ken ik dus helemaal niemand. Ik ga toch werken. Het zou geweldig zijn, ideaal, als er een gemeente was waar ik aan verbonden ben. Oh, geen lid, maar met samenwerk. Zodat zij, dat zou ideaal, maar dat is het probleem. Ik zoek in Leuven me wild naar een echtpaar wat de deur wil openzetten van hun huiskamertje om een kop koffie te zetten, zodat ik die jongens daar naartoe kan brengen. Want ik wil niet mijn hele leven bijbelstudie blijven geven in de auto of in het restaurant. Daar heb ik geen tijd voor, want ik moet naar die andere mensen die nog niet gehoord hebben. Wie vangt dat op? Hier is een grote leemte. Jezus zei, er zijn weinig arbeiders. Ja, klopt.
Idealiter is natuurlijk het mooist, maar als je mensen op straat spreekt, om die wel naar je eigen kerk te kunnen verwijzen op het moment dat ze interesse hebben. Zeg,
als die kerk daar is, ja.
Als die kerk daar is, dan bedoel ik.
Ja, zeker, zeker. Ja. Nu zorg dat ze met jou in contact komen. Jij bent de kerk trouwens voor hen.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat ze met jou in contact kunnen komen. Dat meisje wat dat geloof kwam in Leuven, nogmaals, ik weet niet wie het is, misschien nog helemaal niet door mij, die is nu een jaar christen. En die vriend vroeg aan haar, heb je al een gemeente? Zegt ze, nee, daar zoek ik nog naar. Een jaar! Zou u baby een jaar zeggen, nou zoek het eerste jaar maar uit en dan zorg ik voor je? Dat kan toch niet? Gaat hij niet overleven? Levensgevaarlijk. Hmm.
Dus je ziet ook echt een nood aan bijbelgetrouwe gemeenten in die regio. Ja.
Verschrikkelijk. Ja, dus leeg, niks. Enkelingen natuurlijk wel, zijn er. Maar ja.
Ik heb nog één vraag. Ik denk dat er zijn hier 60 mensen die heel goed naar je geluisterd hebben. En dan denk ik via de livestream. En ik denk dat er ook heel veel zijn die zeggen, joh, ik zou dat toch wel eens willen proberen op straat. Hè? Nou, 2 hebben zich aangemeld. Je kan dat daar noteren natuurlijk. Hè?
Noteren dat, ja.
Maar wat zou je tegen hen willen zeggen, ook als ze niet met jou meegaan? Wat zijn nog andere mogelijkheden om toch eerst de stappen te zetten, om zoiets te gaan doen?
Nou, neem de kaartjes mee. Probeer het een keer. Hè? Als u zegt, nou, praten durf ik niet. Stap in de bus. Ga op je kaartje zitten. En als u uitstapt, blijft het kaartje liggen, toch? Ze passen trouwens in de bankautomaten. Ze passen in de toiletrol op het toilet. Dus de volgende trekt hem gewoon eruit.
Wees creatief.
Wees creatief, ja.
Oké, dus nog 1 vraag van Wilco, dat is de laatste.
Daar werd het hartstikke welkom, dat ze allemaal groepen
Yes. Alles kan met iedereen, zolang we een Bijbels evangelie brengen. Niet van hier, ja, maar over de eeuwigheid.
En als je hier een beetje in de buurt woont, wij gaan regelmatig ook met de fulltime student op vrijdagmiddag of naar Veenendaal, of naar Amersfoort of naar Utrecht. Gewoon een paar uur op de markt door de straten heen zwerven, om je woord te gebruiken. Soms ook met de kaartjes van Alex. Alex heeft daar ook training gegeven. Maar ook wel met andere flyers. Sommigen blijven om te bidden. Als je hier in de buurt wordt, die zegt, nou, ik wil een keertje meegaan met wat Hebron mensen, dan kan het ook. Stuur mij een mailtje en dan stuur ik je de data door dat we gaan. We gaan vanaf maart weer. Dus laat het maar weten. Wat zei je?
Hoe weet je dat?
Goeie vraag. We hopen te gaan. Alex, zou jij nog willen danken?
Ja, zeker. Vader, wil u samen danken voor deze heerlijke morgen. Voor iedereen die gekomen is. Wil u samen vooral danken voor de waarheid, de Heer Jezus zelf. Die ons op de hoogte heeft gesteld, Heer. Die gesproken heeft hier op onze grond, op onze aarde. Die mensen aan het denken heeft gezet. Die heeft verteld dat er maar één waarheid is. Één God, één boek wat waar kan zijn. We willen u daarvoor danken. We willen u danken dat u niet alleen maar gesproken heeft, maar dat u gestorven bent, opgestaan. En dat u naar de hemel bent gegaan en terugkomt straks. Heer, dat is voor ons geweldig nieuws. Maar om de honderdduizenden om ons heen zal dat het meest vreselijke nieuws zijn wat ze zullen zien. En daarom bidden we, Heer, wilt u dit land nog één keer zegenen met werkers, Heer. Met voltijdse werkers ook. Maar ook andere mensen, Heer, die de gelegenheid, zolang er nog tijd is, willen gebruiken. Zolang er nog genade tijd is, Heer, om deze wereld in liefde, maar ook met vastberadenheid tegemoet te treden. En zeggen, God heeft gezegd. Hij heeft gesproken. Bekeer je van die dingen. Geloof de kruis van Golgotha. Vader, wij geven onszelf aan u, Heer, als zwakke mensen. We hebben geen wondermiddelen. We hebben alleen u en uw geest. En willen u vragen, wilt u in ieder die uw naam beleidt en getuigt, zegen, Heer. In Jezus' naam. Amen.